Goedemorgen allemaal. Ons jaarthema is, misschien moet ik dat niet vertellen, wie weet het jaarthema? Of zijn jullie het nu na 3 weken al vergeten? Leef je geloof, dankjewel Huib. Leef je geloof. En we gaan dit hele jaar door het Bijbelboek Handelingen heen. En we hebben denk ik al een aardige start gemaakt in de afgelopen weken met Handelingen. We hebben met elkaar gezien dat Lucas het evangelie en ook Handelingen schrijft aan Theophilus, een hooggeplaatste, waarschijnlijk een ambtenaar aan het Romeinse Hof in Rome. Lucas die schrijft het evangelie en Handelingen aan Theophilus als een verhaal. Lucas is een verhalenverteller en in dat verhaal verweeft hij geschiedenis en theologie. Dat zijn eigenlijk de 3 rollen die Lucas op zich neemt als hij evangelie en Handelingen schrijft. Verhalen vertellen, geschiedkundige en een theoloog. En dan schrijft hij over het goede nieuws. En het goede nieuws wat hij aan Theophilus schrijft gaat over Jezus die leeft. Jezus is opgestaan uit de dood. Jezus die leeft. En het gaat over het koninkrijk van God. Dat is wat Lucas schrijft aan Theophilus, waar zowel het evangelie mee begint en hij recapituleert dat ergens in Handelingen aan het begin ook weer. Hij herhaalt dat. Vorige week hebben we met elkaar stilgestaan bij Handelingen 1 vers 8. Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en zullen jullie mijn getuigen zijn. In Jeruzalem, in Judea, in Samaria, tot aan het uiteinde van de aarde. Ik heb gezegd dat het bedoeling is dat we vol zijn van de Heilige Geest. Want ons geloof leven kan niet zonder de Heilige Geest. En je ontvangt de Heilige Geest op het moment dat je tot geloof komt. Als jij ja zegt tegen Jezus, dan antwoordt God en zegt hij ja tegen jou en ontvang je zijn Heilige Geest. Maar als je door Handelingen heen leest, dan zie je de nadruk die Lucas daarop legt, hoe belangrijk het is om steeds weer opnieuw vol te zijn van de Heilige Geest. Om vervuld te zijn met de Heilige Geest en om onder leiding van de Heilige Geest te leven en zo ook je geloof te leven. Om kracht te ontvangen en vanuit die kracht, dynamiet, te getuigen. Handelingen 1 vers 8. En dan, daarna, dan gebeurt dat ook. Dan als je verder leest in Handelingen hoofdstuk 2, dan zie je dat dat gebeurt. De volgelingen van Jezus zijn bij elkaar, de Heilige Geest wordt uitgestort, het is Pinksteren. En dan gaat Petrus een toespraak houden. Hij houdt een lange toespraak. We gaan zo het laatste gedeelte van die toespraak lezen met elkaar. Waarbij Petrus eerst uitlegt en vervolgens ook uitnodigt. Dus leef je geloof. Heeft te maken met uitleg en met uitnodiging. Daar wil ik bij stilstaan voor morgen. We lezen met elkaar Handelingen 2 vanaf vers 32. En ik heb expres geen PowerPoint en ik heb geen tekst op het scherm. Dus jullie moeten even zelf aan het werk gezet worden. Dus pak je Bijbel erbij of je telefoon of ja, sorry, het moet echt. Ja, even opzoeken, Handelingen hoofdstuk 2. Handelingen hoofdstuk 2 vanaf vers 32. Het einde, misschien wel de conclusie van de toespraak van Petrus op de eerste Pinksterdag. Handelingen 2 vanaf vers 32. Jezus is door God tot leven gewekt. Daar heb je hem weer, hè? Het gaat om Jezus die leeft. Wat Lucas aan het begin ook al schreef. Jezus is door God tot leven gewekt. Daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven. Zit aan zijn rechterhand. En heeft van de Vader de Heilige Geest ontvangen. Zoals beloofd was. Die geest heeft hij over ons uitgegoten. En dat is wat u ziet en hoort. David is weliswaar niet naar de hemel opgestegen. Maar toch zegt hij. En dan citeert Petrus Psalm 110. De Heer sprak tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik van je vijanden een bank voor je voeten heb gemaakt. Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn, dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld. Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, broeders? En Petrus antwoordde, kom tot inkeer. En laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus, om vergeving te krijgen van uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen. En met nog veel meer woorden legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden, laat u redden uit deze verdorven generatie. Ik weet niet hoe dat met jullie is, maar ik was zeker jaren terug echt wel overtuigd van een x-aantal Bijbelse uitgangspunten. Dat ik dacht, nou, zo zit het. Klaar. En dat kan me niet helemaal herinneren, maar dat ik misschien ook zelfs al gedacht had, knappe jongen die me daarvan af kan brengen. En soms zit je daar zo in. En lees je de teksten zoals je ze leest, of zoals je geleerd hebt ze te lezen. En verbind je daar een aantal conclusies aan. En dat is het. Maar dan, en ik weet niet of je die ervaring hebt, dan kan het best wel zijn dat je vanwege andere zaken die je leest, boeken die je leest, of toespraken die je hoort, of gewoon in het gesprek met iemand, vriend, vriendin, of op de kring, dat je gezichtspunt een beetje verandert. Dat je tot nadenken gezet, dat je uitgedaagd wordt om misschien een tekst eens ietsjes anders te lezen, te kijken. En als het echt stevig is, dat het misschien wel zo voelt als zijnde van, ja maar, ik heb het misschien altijd wel verkeerd gelezen. En zoals ik het nu lees, wauw, nu zie ik het pas echt scherp. Misschien wel een beetje, als je verziend bent, zoals ik, hè, dat je in de verte kijkt en dat je denkt, nou, ik zie het niet zo heel scherp allemaal, maar op het moment dat ik mijn bril opzet, dat ik dat gewoon heel duidelijk en heel scherp kan lezen achter in de zaal. En de mensen kan herkennen achter in de zaal. Eigenlijk is dat precies wat er gebeurt aan het einde van de toespraak van Petrus. Als hij zijn toehoorders toespreekt. En als je zijn hele toespraak leest, dan zie je dat Petrus tot drie keer toe ze aanspreekt. En ze noemt. En hij begint met Joden en inwoners van Jeruzalem. Zo spreekt hij zijn publiek aan. Even later zegt hij Israëlieten. En nog weer even later zegt hij volksgenoten. Petrus speelt een thuiswedstrijd. In Jeruzalem spreekt hij voor zijn eigen volk om uit te leggen wat er gebeurt met Pinksteren. Petrus had jarenlang dezelfde bril op als zijn eigen volk. Gepokt en gemazeld in het Oude Testament wist hij precies hoe en wat en hoe God zou werken. Ja, er komt de Messias, want die is beloofd. En net als zijn volk verwachtte hij de Messias. Een verlosser. Iemand uit de lijn van de grote koning David. Iemand die zelf koning zou worden. Een groot leider. Een groot profeet, zoals Elia, wat we vanmorgen even hoorden bij de kinderen. Iemand die eindelijk orde op zaken zou stellen. En het koninkrijk zou vestigen. En concreet, in die tijd betekende dat, hoppakee, Romeinen de deur uit en we zullen wel weer eens even laten zien wie we zijn. De Messias komt om het koninkrijk te vestigen. Dat was de verwachting. De verwachting van Petrus, de verwachting van al die mensen die voor hem staan op de eerste Pinksterdag. En dat die verwachting nog heel levend is, lees je eigenlijk, ik heb daar vorige week niet bij stilgestaan, want het ging over Handelingen 1 vers 8. Maar lees je in dat vers daarvoor, in vers 7. Als de discipelen aan Jezus net voor zijn hemelvaart vragen, maar Heer, gaat u dan nu het koninkrijk herstellen? Nog steeds zit daar ergens die verwachting onder. Maar alles verandert. De volgelingen van Jezus krijgen een nieuwe bril op. En door de uitstorting van de Heilige Geest wordt die bril scherper dan ooit gesteld. En snappen ze het. En zo aan het einde van zijn toespraak somt Petrus dat nog even op. Hij zet het op een rijtje. Ons getuigenis, zegt hij, ons getuigenis gaat over Jezus die leeft. Het gaat over een Messias die gekruisigd is, gestorven is en weer opgestaan uit de dood. Petrus herinterpreteert eigenlijk het Oude Testament en daarmee de verwachtingen van zijn volksgenoot. En hij zet daarmee zijn toehoorders een andere bril op. Hij legt uit, deze Jezus, zegt hij, deze Jezus is opgestaan uit de dood. Deze Jezus zit nu aan de rechterhand van God. En daar waar jullie allemaal verwachten dat het God zelf is die zijn Heilige Geest uitstort, is het deze Jezus die de Heilige Geest heeft uitgestort. Dat is wat jullie nu zien en wat jullie nu horen. Daarmee plaatst Petrus Jezus en God op dezelfde lijn. En zegt hij dat Jezus God is en Messias is. En zo sluit hij ook af. Deze Jezus is door God tot Heer en Messias aangesteld. En Petrus legt uit en in zijn uitleg sluit hij aan bij dat denkkader van zijn volk. En hij draait dat om. Hij geeft er een slinger aan. Hij geeft ze een ander perspectief, een ander gezichtspunt. Hij zet ze eigenlijk een scherpe bril op door uit te leggen dat Jezus is opgestaan uit de dood en dat dat Gods plan is. En dat dat precies dat de doorbraak is van het koninkrijk. Zo legt Petrus uit. Weet je, leef je geloof, als wij ons geloof leven, dan betekent dat dat wij ook mogen aansluiten en mogen uitleggen. Aansluiten bij de mensen in onze omgeving of met wie je misschien een gesprek hebt. En dat je mag uitleggen. Want als volgelingen van Jezus zitten wij op een andere golflengte. We leven op een andere golflengte. We leven vanuit een ander wereldbeeld, vanuit een ander denkkader dan de mensen die zonder Jezus leven. Wij zijn koninkrijksmensen geworden. En we leven vanuit de normen en de waarden van het koninkrijk van God. En dat vraagt om uitleg. Want waarom ben je wie je bent? Waarom doe je wat je doet? Waarom vind je wat je vindt? Hoe komt het? Hoe komt het dat je zo vol bent van liefde, van bewogenheid, van betrokkenheid, van vergevingsgezindheid? Hoe komt dat? Dat vraagt om uitleg. Dat vraagt om uitleg. Weet je, ik vind het leuk, en niet alleen leuk, maar ik denk ook goed om contacten te hebben in de buurt. De straat waar we wonen. En dat lukt aardig. En sinds we een hond hebben, lukt dat nog beter. Want dan loop je een rondje. En ik spreek nu mensen die ik anders nooit zou spreken. En natuurlijk, in 99,99999% van de gevallen gaat het over, oh, wat voor hond heb jij en hoe oud is die en is die speels of niet of wel. Of, nou ja, dat soort dingen allemaal. Maar hey, er is contact. Er is gewoon contact. En soms herken ik mensen al aan hun hond. En soms weet ik ook wel welke mensen niet willen praten. Maar er is contact. En wie zal het zeggen? Wat gaat er gebeuren? Als ik wat langer met mensen praat, of in de straat, dan komt er eigenlijk onherroepelijk, want zo zijn wij, die vraag, wat doe je? Beetje afhankelijk van de context gebruik ik dan het woord voorganger of dominee of predikant. You name it. Boeit me niet zoveel. En je ziet dan, dat roept direct een reactie op bij een mens. Direct. Het is heel interessant. En ik probeer aan te sluiten. Te kijken van, hey, wat gebeurt er? Kan ik iets delen? eerlijk. 9 van de 10 keer? Nee, niks. Maar ik ga voor die 10e keer. Die ene keer dat je kan aansluiten, dat je kan uitleggen. Kijkend, zoekend, tastend naar die mogelijkheid. Om aan te sluiten, om uit te leggen en hey, wie weet om uit te nodigen. Weet je, als je die toespraak van Petrus leest, oh man, dat is volgens het boekje. Dat gaat allemaal zo mooi, dat gaat allemaal zo snel. Want Petrus, hij heeft nog niet eens amen gezegd. Of zijn publiek, zijn toehoorders, die worden geraakt. Diep getroffen, staat er. Ze worden diep geraakt in hun hart. Letterlijk staat er alsof er een mes in hun hart gestoken wordt. Dat is mooi. Het is ontroerend zelfs. En eigenlijk zou ik dat ook willen. Maar weet je, ik kan dat niet bewerken. Wij kunnen dat niet bewerken, dat iemand diep geraakt wordt. Dat is Gods werk. Het is het werk van de Heilige Geest. Dat betekent niet dat we dan achteruit moeten stappen en op een schommelstoel moeten gaan zitten en het maar gewoon loslaten. Nee, wij kunnen aansluiten, we kunnen uitleggen, we kunnen vertellen, we kunnen getuigen, we kunnen ons geloof leven. Maar God bewerkt of iemand geraakt wordt. En weet je, ik wou zeggen soms, maar meestal is het eigenlijk. Meestal kan ik gewoon niet wachten. Dan ben ik enthousiast. En dan wil ik zo graag. En dan wil ik zo graag vertellen. En dan zou ik eigenlijk misschien wel, om het plat te zeggen, het evangelie bij iemand door zijn strot willen duwen. Gewoon omdat ik enthousiast ben. Omdat ik weet wat het betekent, een leven met Jezus. Omdat het goed is, omdat het gaaf is, omdat het eeuwigheidswaarde heeft. Omdat het mij zo geraakt heeft en ik wil dat delen met iemand anders. En dan denk ik, kom op. En dan kan het zijn dat het too much is. Dus ik heb moeten leren en nog leer ik om gewoon niet eens het puntje van mijn tong, maar mijn hele tong af te bijten. En te wachten en te luisteren. En verder te luisteren. En dan te kijken. Want God is degene die dat bewerkt. Ook bij de toehoorders van Petrus. Ze worden diep in hun hart geraakt. En dan komt die vraag. Petrus, mannen, broeders, volgelingen van Jezus. Wat moet ik doen? Wat moeten wij doen? Dan komt die vraag. En Petrus die wacht op die vraag. Want pas dan geeft hij antwoord. Hij wacht op die vraag. Hij verweeft zijn antwoord niet in zijn toespraak. Je moet dit, je moet zus, je moet zo. Nee, hij wacht op die vraag. Petrus legt uit. En hij legt niet op. Want pas als die vraag komt, nodigt Petrus uit tot bekering. Wat kunnen we hier veel van leren? Want als wij, als jij en ik, als wij ons geloof leven, dan mogen we uitleggen. Dan mogen we ons geloof delen met anderen. Dan mogen we uitleggen en niet opleggen. Weet je, uitleggen hoe het komt dat Jezus in mij leeft en wat het betekent om onderdeel uit te maken van het Koninkrijk van God. Uitleggen dat Jezus is opgestaan uit de dood en dat zijn Heilige Geest in jou woont. En dat we mogen leven onder leiding van zijn Heilige Geest en door zijn Heilige Geest. We mogen uitleggen. En uitleggen is niet opleggen. Opleggen in de zin van, tuurlijk ben je welkom. Je bent van harte welkom, maar dan moet je dit en dan moet je dat. Oh ja, en je mag niet meer zus en je mag ook niet meer zo. Maar je bent wel welkom. Ja. Hoe welkom is welkom dan nog? Uitleggen betekent vertellen over de hoop die in jou is. Dat is heel wat anders als een successtory. Hè? Dat is heel wat anders als kijk mij en het gaat me voor de wind en het gaat goed enzovoort enzovoort. Nee, uitleggen is vertellen over de hoop die in jou is. Misschien wel juist als het zwaar beroerd gaat gezien de omstandigheden. En dat er dan toch hoop is. We zongen het. Al heel mijn leven bent u goed voor mij. Al heel mijn leven zorgt u voor mij. Al heel mijn leven zal ik zingen van de goedheid van God. En dan zing ik dat en dan kijk ik rond en dan zie ik oudere mensen dat zingen en denk fantastisch, al heel mijn leven. En dan zie ik jongere mensen zingen en dan denk ik net zo fantastisch, al heel mijn leven. Uitleggen. Uitleggen betekent vertellen over de hoop die in jou is. Uitleggen betekent vertellen over Gods plan met deze wereld. Uitleggen betekent vertellen over Gods plan met een ieder van jou en de mensen in je omgeving persoonlijk. En dan, en dan komt het moeilijkste. Wachten. Dan wachten. Wachten, wachten, wachten. En wachten doen we niet doelloos, want als we wachten kunnen we bidden. Totdat dat moment komt dat God mensen raakt diep in hun hart. En die vraag komt. Wat moet ik doen? Hoe werkt dit? Hoe kan dat? En dan mogen we uitnodigen. Net zoals Petrus dat doet. Uitnodigen. Kom maar bij. Kom tot inkeer. Zet je leven op de kop. Wissel van bril. Ga van een leven zonder Jezus naar een leven met Jezus. Oh ja, als bewijs daarvan laat je dopen. En weet je, God antwoordt en hij geeft zijn Heilige Geest. En Petrus zegt er expliciet bij. Niet alleen toen, in die eerste jaartelling, die eerste eeuw. Nee, niet alleen toen, maar ook voor de kinderen en kleinkinderen enzovoort, enzovoort, enzovoort. Voor iedereen die God roept. Het gaat door de generaties heen. Je ontvangt dan ook die Heilige Geest. En die Heilige Geest geeft je kracht om je geloof te leven, om te getuigen. Die geest die bevestigt je identiteit in Jezus en als onderdeel, dat je deel uitmaakt van het koninkrijk van God. Uitleggen, uitnodigen, helpen om mensen door een andere bril te laten kijken. Ja, afgelopen week had ik een telefoongesprek en dat was met iemand buiten de gemeente. Dus niet met een van jullie. Iemand uit een andere gemeente. En ik wist dat die persoon zou bellen. Ik wist niet precies wanneer die persoon zou bellen, maar ik wist ook min of meer waar het over zou gaan. Namelijk over een keuze die we hier in de gemeente gaan maken, wat we gaan uitvoeren. En daar was die persoon het niet mee eens. Dus er zat al wat lading op dat belletje. En opeens, out of the blue, ja, gaat mijn telefoon, dus ik pak hem op. Bingo. Dus ik luister. En ik luister. En ik heb uitgelegd waarom we gaan doen wat we doen. Ook wat de Bijbel daarover zegt. Ik heb geprobeerd aan te sluiten bij die persoon. En gaandeweg nam het gesprek een wending. Er was geen verwijt meer, maar er kwam begrip. En die persoon begon te vertellen over zijn eigen leven, achtergrond en de situatie waar ze nu in zitten. Ik heb verder geluisterd en uiteindelijk, en dat had ik van tevoren nooit kunnen bedenken, aan het einde van het telefoongesprek vroeg ik van, joh, vind je het oké als ik met je bid? Hier en nu, door de telefoon. En dat was oké. En zo sloten we af. Ik vond het bijzonder. In zo'n kort tijdsbestek, nou, van misschien 15, 20 minuten, dat het zo omgedraaid werd. En ik ben dankbaar, en dat zegt niks over mij, maar ik ben vooral dankbaar, God dankbaar, dat het me lukte om rustig te blijven, om te luisteren. En om uit te leggen. En dan uiteindelijk ook gewoon nog de moed te hebben om voor te stellen, joh, zal ik met je bidden? Want, maar, vind ik wel iets, weet je wel. Bidden door de telefoon doe ik niet elke dag. Maar zo ging dat. En ik dacht, wauw. Misschien is dat wel je geloofleven. Zullen we bidden met elkaar? Vader in de hemel, dank u wel. Er is al zoveel genoemd deze ochtend. En zo begonnen we deze ochtend ook voor de dienst zelfs, dat we u zo dankbaar zijn. Dankbaar voor wie u bent. Dankbaar voor wat u doet en voor wat u geeft. Heer, dank u wel dat we als klei in uw handen zijn. Dat u ons allemaal, zoals we hier zijn deze ochtend, dat u ons kunt en dat u ons wilt gebruiken. Maakt niet uit hoe de omstandigheden zijn. Of we nu hoog op de bergtop staan qua gevoel, qua leven. Of dat we diep in een dal zitten en misschien wanhopig zoeken naar uitkomst. U bent er en u kunt en u wilt ons gebruiken. Heer, en dan vragen we u, help ons om ons geloof te leven. Help ons om aansluiting te blijven vinden met u, door uw geest. En om zo ons geloof te leven. Help ons om steeds weer opnieuw geduldig uit te leggen. En als dat moment daar komt, om uit te nodigen. Zodat mensen tot geloof gaan komen. Zodat uw koninkrijk groeit. Zodat uw naam verheerlijkt wordt. Heer, dat vragen we in de machtige naam van Jezus. Amen.